Wel, die eindbestemming is er wel. Die wordt in de schrift ook gezegd. En die wordt nogal fundamenteel naar voren gebracht in Johannes 14. Daarom wil ik daar vanavond in de eerste plaats even bij stilstaan. Johannes 14 namelijk, waar de Heer langzamerhand spreekt tot zijn discipelen over zijn dood. Dat wil zeggen over zijn lijden en sterven. Dat wat een paar dagen later te gebeuren stond. En in die lange redenvoering daarover, in Johannes 13 tot en met 17, zegt de Heer tot zijn discipelen in Johannes 14, vers 1, in de opperzaal overigens, waar de Heer met zijn discipelen het paasmaal vierde, daar zegt hij, vers 14, hoofdstuk 14, vers 1, uw hart wordt niet ontroerd, gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar wij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En daar hou ik dan even op met lezen, omdat het daarmee eigenlijk genoeg verteld is. Daarna ontstaat er namelijk enige discussie tussen de Heer en enige van de discipelen, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Het gaat erom dat de Heer hier inderdaad zijn verscheiden, zijn heengaan, ik wil niet zozeer zijn dood hoor, maar zijn, echt zijn heengaan aankondigt. Dat heengaan, dat is in het gangbare Nederlands dan aanduiding van de dood, maar dat bedoel ik nou niet. Het gaat erom dat hij werkelijk heen zou gaan, namelijk niet zozeer in de dood, als wel naar zijn vader. Daar ging het om. Je moet daarbij bedenken dat als de Heer spreekt over zijn heengaan, dan heeft hij het niet in de eerste plaats over zijn dood, hoewel het onvermijdelijk is, maar dan heeft hij het over zijn verheerlijking. De ure komt dat de Zoon des mensen zal verheerlijk worden. Dat hij zou overgaan tot de Vader. Zo begint trouwens deze redenvoering. Maar die begon dan al in Johannes 13 vers 1. Waar staat, voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Niet dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de dood. Dat was wel zo, maar daar ging het niet om. Het ging erom dat hij door de dood zou gaan, niet in de dood, maar dat hij door de dood zou gaan, dat wil zeggen erin en eruit, opdat hij door die dood, door die weg van vernedering, inderdaad verhoogd zou worden. Kortom, zijn heengaan was in zijn gedachten niet het gaan in de dood, hoewel dat de eerste fase daarvan was, maar het was zijn gaan naar de Vader en in de praktijk betekent gewoon dat hij zou gaan naar waar hij tevoren was. Dat staat een paar hoofdstukken eerder in hetzelfde Johannes-evangelie. En het wil zeggen, dat is dat terugkeren naar de hemel en naar de Vader. En dat is dan een nader commentaar op het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. In het begin was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En waar is het nou gebleven, het woord? Dat is Christus dus, hè, dat woord, hè? Hij is weer teruggegaan naar waar hij vandaan kwam, waar hij in de beginnen was, namelijk bij God, omdat hij God is. En dat is wat, waar steeds op teruggekomen wordt, is het centrale thema ook feitelijk van het Johannes-evangelie, dat de Heere Jezus uit de hemel afkomstig was, oorspronkelijk, en dat hij daarheen ook zou wederkeren, waarmee u natuurlijk meteen kunt begrijpen dat juist en vooral in het Johannes-evangelie de Heer Jezus spreekt over een toekomst die niet zozeer verbonden is met Israël en de volkeren, maar over een toekomst die verbonden is met de gemeente. Een gemeente die weliswaar niet bestond nog in de dagen van de Heer Jezus, maar die daarna, en juist op grond van zijn opstanding en hemelvaart, wel degelijk zou ontstaan. Je moet erbij bedenken dat in de evangelie gewoonlijk gesproken wordt over de Heer Jezus als degene die in het Oude Testament was aangekondigd, de beloofde Messias, die inderdaad op aarde zou verschijnen, die op aarde een koninkrijk zou oprichten, te beginnen bij Israël, die Israël zou verlossen van de vijanden en van een heleboel andere dingen overigens meer, maar niet alleen vijandige volkeren, maar ook vijanden als bijvoorbeeld de wet en de dood. Dat zijn heel belangrijke vijanden waarvan men verlost zou moeten worden. Maar hij zou dat doen op aarde. En daarna zou hij zijn koninkrijk niet alleen vestigen over Israël, maar ook dat uitbreiden over alle volkeren. In overeenstemming met de oud-testamentische belofte. En dat betekent dat Israël eerst en daarna ook de volkeren, niet goedschik dan kwaadschiks, aan Christus zouden onderworpen worden. Hoe dan ook bedoel ik maar, want dat is een thema waar we het in de volgende avonden nog wel over zullen hebben. Die gedachte vinden we dus in ieder geval primair in Matthäus, Marcus, Lucas. En daarbij wordt dan niet gesproken over de gemeente. Ik zei niet dat de roeping van de gemeente in de dagen tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus, dat die niet in Matthäus, Marcus of Lucas zou voorkomen. Maar ik bedoel alleen te zeggen dat dat nou eenmaal niet het centrale thema is van die drie evangeliën. Je vindt er wel gemeentelijke waarheden in terug, maar dan moet je toch redelijk goed kunnen zoeken. Anders vind je ze niet. Maar in het Johannesevangelie ligt dat anders. Dat laat zich historisch verklaren doordat het Johannesevangelie het laatste geschreven is van alle evangeliën. Dat wil zeggen, de prediking van het evangelie aan Israël en eventueel aan de volkeren was al lang gestopt. Dat wil zeggen, het ging niet meer om de prediking van een koning en een koninkrijk op aarde. Dat was al lang niet meer zo. Paulus was al lang opgetreden. Paulus was de man die via welke bekendgemaakt werd wat de Heer zou doen in de dagen voorafgaand en in afwachting van de bekering van Israël en de volkeren. En dat hield in dat God inderdaad uit Israël en uit de volkeren een ander volk zou verzamelen voor zijn naam, en dat is de gemeente. En naarmate die waarheid geopenbaard werd, kwam die waarheid ook steeds prominenter naar voren in de boeken van de Bijbel uiteraard, en het Johannesevangelie is daar een mooi voorbeeld van. In het Johannesevangelie wordt gesproken over de Joden als over een volk wat ver weg is, de Joden. En de Joodse dingen worden daarin ook uitgelegd. En Hebreeuwse uitdrukkingen worden meteen vertaald. Omdat de Joden en het Joodse volk en de hele Joodse denkwijze en verwachting enzovoorts, die was zo ver van Johannes af, dat het ook niet meer aan de orde komt in dit boek. En als het dan aan de orde komt, dan moet het verklaard worden. Want de verwachting in het Johannesevangelie is niet een verwachting van aardse dingen, maar een verwachting van hemelse dingen. Een verwachting dus die samenhangt met de verwachting van de gemeente. Inderdaad, ja. Een gemeente die hemels burgerschap heeft ontvangen. En de meest voor de hand liggende redenering daarbij is deze, dat in het Johannesevangelie de Heer Jezus ons geschilderd wordt, niet als de zoon des mensen, zoals in Lucas, niet als de koning uit het huis van David, zoals in Matthäus bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, hè. En ook niet als de knecht des Heren, zoals in het Marcusevangelie, maar hij wordt ons geschilderd als God. Of misschien dan als de zoon van God, maar dat is heus hetzelfde. In de praktijk is dat hetzelfde. En het gaat erom dat hij niet zozeer de afstamming is. Hij is het wel, maar het gaat daar niet zozeer om dat hij de afstammeling is en erfgenaam is van Adam of Abraham of David of noem maar op. Maar dat hij God is en dat hij uit de hemel afkomstig is. En dat zijn roeping en zijn bestemming en zijn erfenis dus in de eerste plaats gelegen is in de hemel. Dat hij ook een erfenis heeft op aarde en een koninkrijk en een troon, dat is wel zo, maar in het Johannesevangelie speelt dat geen rol. Daar is Matthäus voor. Of eventueel Lucas. Dat komt daar uitgebreid in aan de orde. Maar in Johannesevangelie is het een hemelse zienswijze. Een zienswijze waarbij de Heer gezien wordt als de onvergankelijke, de onveranderlijke, die God is geopenbaard in het vlees en die uit de hemel kwam en die ook naar de hemel zou gaan en die eigenlijk in de tussentijd, maar dat is nog moeilijker, die in de tussentijd eigenlijk ook nog in de hemel is ook nog. Maar dat is een heel moeilijk om uit te leggen. Maar de gedachte is in ieder geval dat hij uit de hemel afkomstig is en dat een hemelse bestemming zou hebben. De gedachte die daaraan vastzit is dat als dus mensen door geloof in hem met hem verbonden worden, één met hem worden zal ik maar zeggen, dat die mensen dan ook inderdaad een hemelse toekomst zouden hebben. En dat is inderdaad waar voor de gelovigen sinds de eerste komst van Christus en in afwachting van de bekering van Israël in de toekomst. En we hebben het dus over u en ik, neem ik aan, mag ik hopen. Of u bent geen gelovige, dat kan natuurlijk ook. Maar als u een gelovige bent, dan hebt u deel aan die gemeente die verbonden is met een Christus die hemelsburgerschap heeft. En daarom behoort u tot een gemeente waarvan de bestemming ook daadwerkelijk ligt in de hemel. Begrijpt u me goed? Wat ik nu zo omstandig sta uit te leggen is eigenlijk dit. dat in de hele Bijbel, vanaf Genesis tot Openbaring aan toe, de gedachte is dat de mens sterfelijk geworden is, de mens die op aarde gezet is, de mens die leeft op een aarde die weliswaar in de macht van de zonde zich bevindt, een zondige mens ook, omdat hij uit de aarde genomen is, een zondige mens die sterfelijk is en op die aarde woont en op die aarde helaas niet kan blijven, omdat hij sterfelijk is. Dan komt het verhaal dat God daarin voorziet en een verlosser zou zenden, in wie de mens eeuwig leven zou hebben, zodat hij alsnog, u begrijpt nu wat ik ga zeggen, hè? Zodat hij alsnog op diezelfde aarde, nou diezelfde, het heet in ieder geval nog aarde, al is het dan uiteindelijk een nieuwe, veranderde, een vernieuwde aarde, maar zodat die mens alsnog op de aarde zou wonen. Hij zou weliswaar sterven en deel hebben aan de vloek die op die oude aarde nou eenmaal ligt, maar niettemin zou hij door geloof in de Heer Jezus Christus met Christus ooit opgewekt worden en dus alsnog leven op een vernieuwde aarde. Als vernieuwde mens, als wedergeboren mens, als opgestaan uit de dood, als vernieuwde mens zou hij leven op een vernieuwde aarde. Dat is het eind van het verhaal. Daar hebben we het nog wel over, maar vanavond niet meer, denk ik. Dat is de normale Bijbelse gedachte. En de verwachting van de aartsvaders, van de ouden, want zo worden ze genoemd, in de Bijbel, overigens, anders krijg ik weer zo'n boze brief, vandaar dat ik die mensen niet zo had mogen noemen. Ja, dat heb ik dus een keer gehad, hè. Maar het staat in de Bijbel zelf, de ouden heten ze in Hebreeën 11. Goed, nou die ouden dan, die hadden een verwachting van een nieuwe aarde waarop zij zouden wonen. Nemen wij als voorbeeld Israël, dan is de verwachting van Israël, als er al een verwachting is, op grond van geloof, dan is de verwachting dat het land wat God aan hun vaderen beloofd had, aan Abraham, Isaac en Jacob, dat God alsnog dat land aan hen zou geven, en dat Israël in de toekomst blijvend zou wonen, van geslacht tot geslacht zal ik maar zeggen, blijvend zou wonen in dat land Canaan. Van hier tot daar en van deze kant tot Gunterwijd. Ja, welk dialect dat is, weet ik niet, maar zoiets, hè? Goed, nou, dat is wat beloofd was, dat is ook wat gebeuren zal. Ze zouden er nooit meer uit verwijderd worden. Dat kan alleen maar zijn op een nieuwe aarde, uiteraard. Het kan bovendien alleen maar zijn ook als men eerst eeuwig leven heeft ontvangen. En in de toekomst gaat dat gebeuren. Dat duurt nog meer dan 1000 jaar, dat begrijpt u waarschijnlijk, voordat het allemaal vervuld is en vervuld wordt. Maar niettemin, dat is de verwachting. Het bijzondere is echter dat in dat hele heilsplan van God, waarbij de aarde vernieuwd zou worden en ook de mens die daarop leefde, of leeft, dat een, als uitzondering daarop de eersten die deel krijgen aan het leven van de opgewekte Christus, niet een aardse toekomstbestemming hebben, maar een hemelse. En het mooiste vind ik, maar dat is een kwestie van smaak natuurlijk, maar het mooiste vind ik dat het tot uitdrukking komt in die uitspraak in de wet, in het Oude Verbond, waar de Heer zegt tot Israël, al wat de baarmoeder opent is mijn. Elke eersteling is voor mij, of elke eersteling moet gelost worden, want die hoort niet op aarde te zijn. En als die toch op aarde is, moet ervoor betaald worden. Want die eerste, daar is altijd wat bijzonders mee met een eerste hoor, dat is in de natuur nog zo trouwens. Er is altijd wat bijzonders mee, let maar eens op. Oh, ben u de oudste thuis? Oh, nou ja. Vraag het dan maar eens aan die broers of zusters. De eerste is altijd wat bijzonders mee.
Nou, maar bijzonder.
Nee, soms is er ook wat bijzonders met de tweede en derde en tot de 15e aan toe. De 19e. Oh, nou ja. Daar hebben we het een andere keer over. Dat is een moeilijke, dat is nog een priemgetal ook. Maar goed, met de eerste is altijd wat bijzonders, want de eerste is niet voor de wereld bestemd, de eerste is voor de Heer bestemd. Daar gaat het om. Degene met het eerstgeboorterecht. Dat is er straks in het gebed al aangehaald. De eersteling, de eerstgeborene, degene met het hoogste erfrecht dus, is ook de gedachte, krijgt ook een dubbel deel. Daar is heel bijzonders mee. En dat komt omdat die eerste officieel voor God bestemd is, want God zegt, ik heb die wereld gemaakt. Resultaat, de vrucht daarvan, daarvan is het eerste uiteraard voor mij. Ik heb het gemaakt, de eerste vrucht daarvan is voor mij. Ik weet zo gauw geen net voorbeeld. Ik denk, als ik hier boven ben, moet ik altijd aan honden denken. Ik weet niet of dat nog zo is, hè? Maar onder bepaalde omstandigheden is de eerste keus uit het nest jonge honden, de eerste keus is bestemd voor de eigenaar van de vader van die honden wel te verstaan. Hm? Ik weet niet of dat, is dat nog zo? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat was altijd wel zo. He? De eerste is bestemd voor de verwekker. Voor degene die dat leven gegeven heeft. Een heel eenvoudig voorbeeld maar hoor. Maar het is echt een Bijbels principe. De eerstgeborene is voor God bestemd. Wel nu, de eerstgeborenen van de nieuwe schepping zijn diegenen die als eersten deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus. Ze hebben deel gekregen aan de zegeningen die beloofd zijn aan hem die uit de dood zou opstaan. Nou, dat zijn u en ik. Ik ga er nog maar vanuit dat u een gelovige bent, hè, anders mag u zich niet aangesproken voelen. Maar zo is het, dat zijn u en ik. Want wij zijn eerst, daar is ook wat bijzonders mee. Want in de eerste plaats is het zo dat die eersten helemaal niet gerekend worden in verband met de aardse aangelegenheden. Want de beloofde zegeningen van de Messias zouden zijn voor Israël. Jawel, de 12 stammen van Israël, zeker wel. Israël en daarna via Israël ook voor de volkeren. Waarna de vraag is, maar waar is nou de gemeente? Dat komt in het verhaal niet voor. Omdat die gemeente ontstaan is in de dagen dat Israël deel zou kunnen krijgen aan de zegeningen van de Messias, maar niet wilde. Met als gevolg dat de volkeren er ook geen deel aan kregen, die wilden trouwens ook niet, maar dat is een ander verhaal. Zodat die zegeningen, die zijn daar, het nieuwe verbond is aangebroken, daar is de koning van het beloofde koninkrijk, of hoe het maar heet, dat mag hè. Daar is hij dan, maar degene voor wie het bestemd was, Israël en de volkeren willen niet. Wat doet God dan? En dat is het verhaal van het Nieuwe Testament ook met name. God zegt, nou dan doe ik daar voorlopig niks aan, dan doe ik eerst wat anders. Niet dat dat niet gepland was, dat was wel gepland, maar het was alleen niet bekendgemaakt. Het stond niet op de affiches, maar het was wel in de planning. Het stond wel in het draaiboek, maar niemand had dat boek. Eenvoudig toch, hè? Het was niet in de publiciteit gebracht. Maar God had het wel besloten, gepland dat het zo zou gaan. En wat doet hij dus? Hij zegt, Israël niet, de volkeren niet, dan niet. Maar als er soms iemand onder u in uw midden is die er deel aan wil krijgen, laat hij tot mij komen. Daar staat het toch? Wie maar wil. Hij kwam tot de wereld, maar die heeft hem niet gekend, daar hebben we het laatst eens over gehad. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, Johannes 1, en zij zijn dat inmiddels ook geworden, sinds de opstanding van Christus. En daar gaat het om. Dat wil zeggen, zij zijn eerstelingen eerder, ze zijn nog eerder dan degene voor wie het bestemd was. Zij waren laatsten, maar ze zijn eersten geworden. En omdat ze eersten zijn, weliswaar op een bijzondere wijze, maar ik zei u al, de eerstgeborene, de eerste, is altijd wat bijzonders mee. Die zat niet in de planning, maar die kwam toch door een wonder gods meestal. Nee, alle dokters afgelopen, maar niets kon helpen. Dat weet u toch? Abraham, Sarah, konden geen kinderen krijgen. Volgende generatie al net zo. Isaac en Rebecca. Dan was Isaac er ook wel wat laat aan begonnen. Maar niet, hè? Zoals het lied zegt. Trouw niet voor je 40. Maar dat lied ken je toch niet? Dat is ook voor uw tijd. Nou ja. Trouw niet voor u 40 bent. Nou ja, dat deed hij dus ook niet. En toen denk je zover was, toen kon hij ook geen kinderen krijgen. Dat ging niet. En toen uiteindelijk, via gebed, dat wil zeggen via de Heer, we brachten dat bij de Heer, dat staat er ook echt. En toen heeft God gezegd, ach, laat ik er wat aan doen. En door zijn werk, en niet door dat van de mens, maar door zijn werk werd er toch iemand geboren. De eerste, maar de consequentie is, die eerste, zegt God, die is voor mij. Dat is bij Abraham ook zo. Er kwamen daarna nog een heleboel anderen, maar dat doet er nou niet toe. Maar de eerste is voor mij, zegt de Heer. Nou, zo is het met de gemeente op bijzondere wijze tot stand gekomen, niet door het werk van de mens. Staat niet alleen in de Bijbel, maar ook gelukkig in de bundel van Johan de Heer. Zodat je maar weer ziet dat het algemeen bekend is en niet door mij is uitgevonden. Niet door mijn werk ben ik verlost geworden. Dat lied kent u toch, hoop ik, hè? Dat is belangrijk, hoor. Niet door mijn werk. Nee, het was door zijn gena. Niet door mijn werk, maar door zijn gena. En in zekere zin dan ook door Gods werk. Daar gaat het om. En daarom is die gemeente een gemeente van eerstelingen, waarop God zijn rechten doet gelden en die zegt, al wat de baarmoeder opent is mijn, elke eerstgeborene is voor mij. En deze gemeente van eerstgeborenen, die is voor mij bestemd. In de praktijk betekent dat, en dan loop ik al heel hard op deze dingen vooruit, in de praktijk betekent dat dat de gemeente inderdaad genomen werd uit de volkeren, tot eenheid werd gemaakt en daartussen uitgehaald, let wel, daaruit genomen, zodat aan het einde van de rit die gemeente, die gelovigen van zoals u en ik, niet meer deel uitmaken van die volkeren. Aan het eind van de rit zijn wij geen Nederlanders meer. Nee, jammer, maar helaas, niet waar. He, maar aan het einde van de rit zijn wij geen Nederlanders meer, of wat we dan ook waren. We zijn daartussen uitgetrokken, waarna hier op aarde de geschiedenis gewoon verder gaat met Israël als een volk van eerstelingen ten opzichte van de overige volkeren. En zo gaat de wereld en de volkeren, zo gaan die straks het koninkrijk op aarde in. Dat is nog toekomst. Maar de gemeente waartoe wij in onze dagen behoren als gelovigen is een gemeente van eerstelingen die uit die wereld genomen wordt, die een dubbele erfenis krijgt, een dubbele deel heet dat. En in de praktijk betekent dat dat we inderdaad een hemelsdeel bovendien ontvangen. En aangezien dat belangrijker is dan het aardse deel, krijgen we dus inderdaad een bestemming, een thuis, een woonplaats in de hemel zelf. Dan moet ik meteen zeggen dat als de Heer daarover spreekt met zijn discipelen, is het zover nog niet. Die gemeente bestaat nog niet. De Heer was nog niet opgestaan. Die eerstelingen waren er niet. Kortom, het was zelfs ook de tijd niet waarop deze dingen geopenbaard konden worden. Vandaar dat u deze woorden ook niet letterlijk in dit hoofdstuk tegenkomt. Het gedeelte wat we lazen namelijk, daar wordt niet gesproken over gemeente. Dan zeg ik het verkeerd, er wordt wel over gesproken. Maar ik bedoel, het woord wordt niet gebruikt. Dat is wat anders, hè. En ook wordt de hemel niet genoemd. En dus wordt in het midden gelaten wat het precies is. Het geen enige verwarring oplevert voor Filippus, onze hippofiel. Dit is hetzelfde, hè? Onze paardenvriend betekent dat. Filippus, hippofiel, ik draag om de naam om, dat betekent precies hetzelfde. Hè? Filippus, die begreep dat niet zo goed. En Thomas ook niet. Maar dat doet er nou niet toe, maar laten we zelf maar eens lezen wat er staat. De Heer zegt, gij die gelooft in God, geloof ook in mij. Hij zegt, jullie vertrouwen, want geloven is vertrouwen. Ja, ja, heel praktische zaak hoor. Jullie vertrouwen is op God, wel vertrouw ook in mij. Waarom? Omdat het in de praktijk niet twee dingen zijn, maar één en hetzelfde is. Als je niet in God gelooft, kun je ook niet in de Heer Jezus Christus geloven. En als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan geloof je in God. Ja. Als je niet gelooft in de Heer Jezus Christus en zegt wel in God te geloven, dan maak je God tot leugenaar. En andersom. Als je zegt niet in God te geloven, maar wel in Jezus, dan maak je Jezus tot leugenaar. Dat kan dus niet eens. Dus het gaat om beide. God is degene die zijn zoon zou zenden. En als je dus in God gelooft, dan zou je ook geloven in de Heer Jezus Christus die door God gezonden is. En ik zei al, dat is het thema van het Johannes Evangelie. In de beginnen was het woord was bij God, het woord was God en dat woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond in de gedaante van de Heer Jezus Christus. Nou, de Heer zegt dus, je vertrouwt op God, vertrouw dan ook in mij. Het komt allemaal goed. En hij gaat dan uitleggen, hoe dan? En dat is moeilijk om te vertellen dat het allemaal goed zou komen, omdat binnen één dag, binnen 24 uur, zou de Heer gestorven zijn. Binnen 24 uur nadat hij dit zegt, dit is in de nacht van de 14e op de 15e, dezelfde nacht waarin hij verraden werd, gevangen genomen werd, en voor het weeravond was hij begraven. En toch zegt hij, het komt allemaal goed. Vertrouw maar op mij, zegt hij. Hoezo? Nou, dan komt er uitleg. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Eerste vraag, wat is dat huis mijns vaders? In Nazareth, bij Jozef. Misschien. He? Of bedoelde hij die, oh nee, ik begrijp het, andere vader. U bedoelt de tempel in Jeruzalem. Ook, er zijn ook vele woningen. En dan moet je eens lezen wat er over de tempel staat in Ezechiël, die tempel. Er zijn een boel kamers van 5x5. L, met nader inzien toch niet zo groot. 2,5 meter in het vierkant. Nou ja, van de woningstichting misschien. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval vele woningen ook behorend bij de tempel. O, staat te klein. Nou, heel Jeruzalem dan. Dat is toch de stad van de grote koning. De Heer Jezus is toch de grote koning. Het is toch de stad Davids. Waarom zou huis mijns vaders niet Jeruzalem kunnen zijn? En als u het nog te klein vindt, kun je altijd nog zeggen, dan gaat het natuurlijk over heel Canaan, heel het land. Dat kan het ook nog zijn. We hebben al een boel mogelijkheden dus inmiddels. En als het nog te klein is, kun je altijd nog zeggen, nee, die vader is niet David, die vader is zelfs Adam. Die regeert officieel, althans hij kreeg de rechten voor de heerschappij over de hele wereld. Dus dan gaat het over de hele aarde. Waarom niet? Daar zijn vele woningen. Ja, u dacht dat het de hemel was waar de Heer het over heeft. Ja, ik ook. Dat denk ik ook, ja. Maar waarom eigenlijk dan? Want daar gaat het maar om. Waarom dan? Waarom denkt u dat? Dat de Heer het hier over de hemel heeft? Ik weet het wel, hoor. Waarschijnlijk omdat hij op de zondagsschool geweest bent. Hè? Zo zal het wel geweest zijn. Maar dat is natuurlijk geen argument, hè? Nee, het enige argument daarvoor is dit. Dat ons later, met name in de brieven van Paulus, verteld wordt hoe het zit. En dat de Heer naar de hemel zou gaan. En daar inderdaad, in diezelfde hemel, zouden wij als gelovigen ook verzameld worden en onze toekomst hebben. Dat staat er ook. Maar hier staat dat niet zo expliciet. Dat wil zeggen, als we die brieven van Paulus er niet bij hadden, dan zouden we uit Johannes 14 niet kunnen lezen dat de Heer naar de hemel zou gaan en daar in die hemel dat wij daar ook zouden zijn. Want dat staat er niet. En dat is de reden waarom de discipelen dat niet begrijpen. Het is een van die verhalen, of een van die uitspraken bedoel ik dan, van de Heer, waarvan dan later gezegd zou kunnen worden dat de discipelen later begrepen waar hij toen over gehad had. Omdat ze het herkenden, omdat iemand anders het uitlegde later. Dus ja, nou begrijp ik wat hij toen zei. Maar hier begrijpt men het niet. En terecht. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Maar dat de hemel zou kunnen zijn, kwam in hun gedachten uiteraard niet op. En de Heer zegt het ook niet, want dat moet nog geheim blijven. En toch is er ook een argument, niet uit de brieven van Paulus, maar gewoon uit het Johannesevangelie, waaruit wij dit besluit, dus het is een gevolgtrekking kunnen maken. Dat is namelijk eenvoudig dit, dat in het Johannesevangelie, daar is de Heer niet de zoon van David. Hij is het wel, maar in het Johannesevangelie is dat niet aan de orde. Dat vind je niet. Abraham, nou ja, wordt wel genoemd, maar niet uitdrukkelijk de zoon van Abraham. Nee, in het Johannesevangelie is de Heer primair, boven alles, in de eerste plaats, de zoon van God. Die uit de hemel gekomen was. En als hij dus zegt, in het huis mijn vaders zijn vele woningen, is de eerste optie, want het hoort zo bij huizen, heb je optie, hè? Is de eerste optie, dat is de hemel. Van menselijk standpunt uit zou het dat niet zijn, vanuit Joods standpunt ook niet, maar binnen het kader van het Johannesevangelie wel degelijk. Maar dan moet je natuurlijk wel niet zo'n tekst eruit nemen, maar dan moet je echt het Johannesevangelie lezen vanaf 1 vers 1. Dan is dat echt geen probleem. Dan blijkt die hemel, blijkt het huis van zijn vaders inderdaad het huis te zijn van de Vader in de hemel. Naar waarna de Heer inderdaad zou wederkeren. En dat is wat hij hier zegt. In het huis mijns vaders zijn vele woningen in die hemel dus. En hij zegt, als het op een of andere manier anders was, anderszins, op een of andere manier betekent dat, hè. Als het op een of andere manier anders was, zo zou ik het u gezegd hebben. Dus, dat wil zeggen, zo is het dus, er zijn vele woningen, geen probleem, er kunnen een boel mensen in terecht. En dan staat er, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Het werk wat de Heer namelijk zal gaan doen in de hemel is het hogepriesterlijke werk. Van de hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Het is een werk in de eerste plaats, want dat komt eerst aan de orde, tot roeping en heiliging van de gemeente. Want het hogepriesterlijke werk van Christus bestaat daaruit dat hij gelovigen uit Joden en Heiden verzamelt en heiligt en reinigt en zonder vlek of rimpel voor zich stelt. En voor degene die enigszins thuis zijn in het Johannesevangelie, Johannes 13 tot en met 17 is één lang betoog van de Heer Jezus over zijn toekomstige hogepriesterlijke werk. En dat zonder ooit het woord hogepriester ook maar te noemen. Ja, want het was nog verborgen. Maar daarom legt hij het wel uit. En het eindigt ook in hoofdstuk 17 met het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Iemand heeft het er toch boven gezet. En dat is een heel handige jongen geweest, want het is volkomen terecht hoor. Ja. Hij zou dat zijn. En het werk wat hij zou doen, was een werk tot reiniging, tot heiliging, tot verzoening. Want dat is de taak van de hoge priester. Of zullen we zeggen, dan nemen we het eerste deel van dit hele verhaal uit Johannes 13. Het werk om de voeten van de gelovigen te reinigen. De voeten van hen die in hun geheel al rein waren, maar die rein gehouden moeten worden. Dat werk zou de Heer doen. Dat is een hogepriesterlijke werk. En als de Heer zegt, ik ga heen om je plaats te bereiden, zouden we aan, bij dat werk en die plaatsbereiding moeten denken aan deze activiteit van Christus. Nu in onze dagen, namelijk zijn werk tot reiniging en heiliging of verzameling in het algemeen van de gemeente. Nou, ik ga heen om je plaats. Ja, oh, u dacht dat hij plaats ging bereiden daar, zo van, er moet nog wat verbouwd worden, er moet nog behangen worden en zoiets. Hè? Zo, er zijn wel vele woningen, we hebben zo lang leeg gestaan of zo, en er moet nog het een en ander geregeld worden. Nee, nee, dat is het niet.
Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik dit altijd zo plan een beetje gedacht heb.
Ja, daarom zeg ik het ook.
Ik moet aanbouwen. Dat de broeders en zusters zijn die er ook wel zo gedacht.
Ja, natuurlijk. Men denkt dan dat daar woningen gereed gemaakt moeten worden. Maar het is niet zo dat die woningen gereed gemaakt moeten worden. Het gaat erom dat degenen die daarin komen gereed gemaakt moeten worden. Alleen dat gebeurt niet hier. Tenminste, het werk wat hij doet, daartoe gebeurt niet hier. Maar doet hij vanuit zijn positie uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods. Daar verricht hij zijn hogepriesterlijke werk ten behoeve van de gemeente die naar de mens gesproken hier op aarde is, althans voor een deel, maar die daar een bestemming heeft, maar die alleen die bestemming kan bereiken op grond van het reinigende werk van Christus, nu de hoge priester gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is het verhaal. Dus ik ga heen om daar in het huis mijn vaders een werk te doen tot bereiding, hè? Maar niet de woningen, de plaats zelf wordt bereid, niet de plek zelf, maar degene die plek in zouden gaan worden bereid. Het is precies hetzelfde, om hem een voorbeeld te geven uit de Bijbel zelf, het is precies hetzelfde als dat wanneer de priesters hun werk zouden doen in het heiligdom, dan zouden die priesters bereid moeten worden van tevoren, alvorens het heiligdom binnen te gaan. Het heiligdom zelf hoefde niet bereid te worden, maar de priesters moesten bereid worden om die plaats in te gaan. Daar gaat het om. En dat is ook wat hier in deze hoofdstuk uiteengezet wordt. Nou goed, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan, ik zal het nog even nog uitdrukkelijker lezen wat er staat, hè, het einde van vers 2. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Er staat niet, ik ga heen om uw plaats te bereiden, want dan zou die plaats zelf bereid moeten worden. Maar de uitdrukking betekent, ik ga heen om voor u plaats te bereiden. Daarmee wordt niet de plaats als zodanig bereid. Dat zou wel kunnen. Natuurlijk kun je het wel dan zo lezen. Maar dat hoef je zo niet te lezen. En je moet het ook zo niet lezen. Omdat uit niet alleen deze hoofdstukken, maar zeker ook uit de Paulinische brieven met de nadruk op Hebreeën, daaruit blijkt dat het werk van Christus niet is een schoonmaken van de hemel of iets dergelijks, of een bouwen van de hemel, maar het is een bouwen, een heilige reinigen van de gemeente. Zodat die gemeente die plaats zou kunnen binnengaan. Zo wordt het bereid. Dat heeft er alles mee te maken, broer. Dat heeft er alles mee te maken. Maar in het voorgaande hoofdstuk werd het al uitgelegd. Het is het werk van die voetwassing. Dat is een beeld natuurlijk, maar dat is het. Ja. Nou, en dan staat er, en zo, vers 3, en zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, kortom wanneer dat werk tot heiliging en reiniging van de gemeente compleet is, zo kom ik weder. Let op, zo kom ik weder. Pas dan, als dat bereidende werk gebeurd is, zo kom ik weder. Ik zeg dat er nadrukkelijk bij. Omdat in vers 18 van ditzelfde hoofdstuk de Heer ook zegt, ik kom tot u. En in de vertaling staat zelfs, ik kom weder tot u. Dat weder hoort er niet te staan, hoor. Maar dat hebben ze ervan gemaakt. Maar daar, in dat vers, gaat het niet over de wederkomst van Christus. Hoewel de vertalers dat er wel van gemaakt hebben, kennelijk. Maar daar gaat het om de uitstorting van de Heilige Geest. Daar gaat het om wat anders. En bovendien, die komst van Christus, de komst van Christus onder de naam de Heilige Geest in onze harten, want daar gaat het over in vers 18, die vindt plaats niet nadat het bereidende werk gedaan is, maar juist opdat het bereidende werk gedaan zal worden. Dat kan ik nou niet uitleggen, maar ik zeg het alleen, dat is het dus niet. In vers 3 dus, wordt dus niet gesproken over de uitstorting van de Heilige Geest of iets dergelijks, maar er wordt echt gesproken, en dat zou je zo meteen kunnen lezen, wordt echt gesproken over wat dan heet de wederkomst van Christus in de toekomst, nadat het werk ten behoeve van de gemeente voltooid is, uiteraard. En als het werk voor de gemeente voltooid is, als dus die plaats bereid is, dan zit het werk erop, en dat betekent dat dan die gemeente inderdaad die plaats kan binnengaan, in haar geheel, gemeente is een vrouwelijk woord, vooruit. De gemeente in haar geheel. En de complete, voltallige gemeente zal zijn waar hij is, want zo staat er dan verder, vanaf deze gebeurtenis waarbij de Heer zal wederkomen en die gemeente tot zich zal nemen. Zo staat het er. Zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Let op dat er niet staat, ik kom weder alleen maar. En ik zal zijn waar u bent. Nee, ik kom weder en zal u tot mij nemen. Dan komt het naar elkaar toe. De Heer komt weder. En in zijn wederkomst zal hij de gelovigen van vandaag, de gemeente, dus tot zich nemen. En hij zegt dan, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Nou, dat is uiteraard in het vaderhuis. En daar is een positie, daar kwam hij vandaan, daar zou hij naartoe gaan, daar was hij ook eigenlijk altijd op een of andere wijze. Daar zal hij ook altijd blijven, ook op een of andere wijze, maar daar zullen wij ook zijn. En hier wordt dus gesproken over de toekomst van de gelovigen. Die zouden zijn met Christus in het vaderhuis. Alleen wordt in het midden gelaten waar het vaderhuis is, maar dat heb ik dus aan het begin van het verhaal meteen verteld. Het is uiteraard de hemel, dat kan niet missen, maar dat stoelt op andere argumenten. Hoe dat ook zij, de Heer zal wederkomen, zegt hij, en hij zegt, ik zal u tot mij nemen opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Waarna de Heer merkwaardigerwijze zelf de vraagtekens oproept, door te doen alsof ze er niet zijn. Hij zegt dan namelijk, en waar ik heen ga, weet gij? Maar dat wisten ze juist niet. Toch? Nee, dat wisten ze niet. Maar hij zegt, waar ik heen ga, weet gij. En de weg, weet gij. En als je niet weet waarheen de weg gaat, dan weet je de weg ook niet dus. Hè? Als je niet weet waar het naartoe moet, dan weet je de weg ook niet. Dus is Thomas brutaal. Thomas die kon zijn ongeloof altijd aardig verwoorden. He, die, niet alleen hier, later ook nog eens een keer. Een paar dagen later. Drie dagen later. Vier dagen later. Nee, drie dagen later. Nou, hangt er vanaf hoe je telt. He. Maar op de volgende zondag dus. He. Toen zei hij ook, ik moet mijn hand leggen in zijn zij enzovoort. Mijn vingers leggen in een litteken in zijn handen. En anders dan geloof ik niet. En hier zegt hij, Heren, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Waar heb ik dat mee gehoord? Van dat kunnen wij niet weten. Ja, dat kunnen wij wel weten. Maar de gedachte is ook niet dat de discipelen uit hun hoofd konden vertellen waar de Heer heen zou gaan. Want zo werkt dat niet, hè? De gedachte is namelijk dat de discipelen op een of andere wijze konden uitzoeken waar de Heer heen zou gaan. Dat wil zeggen, als er staat, gij weet, dan kan dat betekenen, gij beschikt over de kennis. Maar daarbij is niet zeker of die kennis in het hoofd is, of in de boekenkast. Nee, dat kan ik wel uitleggen. In Efeze staat, God heeft aan de gemeente gegeven sommigen tot leraars. De gemeente heeft dus leraars nodig. Staat in Efeze, brief van Paulus aan Efeze. Maar in de brief van Johannes staat, gij weet alle dingen, gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Nou, als dat waar was, in dezelfde letterlijke betekenis, dan had die brief niet geschreven hoeven worden. En het was niet de laatste tekst uit die brief. Dus betekent het dat ze niet alle dingen wisten, want Johannes moest hen het een en ander leren. Maar hij schrijft, gij weet alle dingen, gij hebt niet voor nodig dat iemand u leren. Zodat er maar één mogelijkheid overblijft. De kennis namelijk waarvan Johannes zegt dat ze die hadden zij niet in het hoofd, maar wel in de Bijbel. In de boeken dus. Heel eenvoudig. En als men dus iets niet wist in het hoofd, dan kwam daar de kreet, dat zoeken wij op. Zo gaat dat. Ik moet u eerlijk bekennen, dat geloof bijna niemand, maar dat is echt waar. Ik moet u eerlijk bekennen, ik heb een erg slecht geheugen. Nou ja, voor sommige dingen kan ik heel goed onthouden. Namen kan ik nooit, ik weet nooit wie u bent hoor. Ik weet wie u bent, maar ik ken uw naam nooit. Dat duurt veel te lang. He? En bij quiz op de televisie, dat was EO natuurlijk weer. Bij de quiz, weet ik altijd precies welke naam ze moeten hebben. Nee, over wie ze het hebben, maar ik weet nooit de naam. Dus dat verdient er nooit wat mee. Daarom ben ik ook maar wat anders gaan doen. Maar goed. Nee, het is zo. Ik heb een heel slecht geheugen, maar ik heb op school toch een keer me laten vertellen. Dat is me goed bijgebleven. Je hoeft niet alles te weten uit je hoofd als je maar weet waar je het vinden kunt. Ik geloof dat die leraar later spijt ervan had dat hij het gezegd had. Want ik wist waar ik het vinden moest. Op een spiekbriefje namelijk. Maar goed, dat scheen toch niet geoorloofd te zijn. Maar in de praktijk van het leven werkt dat zo. Je hoeft niet de dingen uit je hoofd te weten als je maar weet hoe je erachter moet komen. Waar je het vandaan moet halen. En het punt is dat wij inderdaad beschikken over alle kennis. Wij weten alle dingen. Dat we van die kennis geen gebruik maken en het op de schoorste mantel laten staan met koperen sloten erop. Ja, hoor eens. En wie zo met zijn Bijbel omgaat, die heeft aan een leraar, in de zin van Efeze, niets.
Ik ken niet de
Dat kan ook natuurlijk, ja.
En laat ze allemaal dicht.
Ja, laat ze allemaal dicht, hè, ja. De Bijbel is het meest verspreide boek ter wereld. Waarschijnlijk ook het minst gelezen, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Wat denk je hoeveel mensen er zijn die de hele Bijbel gelezen hebben? In verhouding tot het aantal Bijbels wat verspreid is? Zeer weinig. Ja. Nou goed, dat even terzijde. Ja, nou, dus schiet je toch aardig op, hoor. Maak het mooi gemiddeld, hoor. Ja, en je hebt nog een paar jaren voor je, dus kunnen we wat inhalen. Nee, zo gaat dat. Nee, maar de gedachte is gewoon dat als gezegd wordt, gij hebt de kennis, wil dat niet zeggen dat het in het hoofd zit, maar dat wil zeggen dat men erover beschikken kan. Zie? En dus zegt de Heer, gij weet waar ik heen ga en gij weet de weg. Ze wisten het niet, hoe kan de Heer het dan zeggen? Eenvoudig, omdat die discipelen beschikten over de Bijbel, dat wil zeggen tot dan toe het Oude Testament. En ook daarin is te vinden, dan moet je zoeken natuurlijk, anders vind je nooit wat, hè. Maar ook daarin is te vinden dat de Messias naar de hemel zou gaan waaruit hij ook gekomen was. Er staat nog veel meer in natuurlijk, maar dit staat er onder andere in. In Johannes 3, ook Johannes Evangelie dus. In Johannes 3 zegt hij dat ook tot Nicodemus. Die verklaart het ook. Hij zei, weet je, heb je nooit gelezen op Psalm 68? Dan gaat het over iemand die ten hemel zou varen. Weet je niet wie dat is, Nicodemus? Wel, niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan de Zoon des Mensen die uit de hemel is nedergedaald. De Zoon des Mensen dus. Dat is de titel voor de Messias, hè? Dat wist Nicodemus wel. Die zou uit de hemel nederdalen en zou dus ook naar de hemel terugkeren, vanzelfsprekend. Ik hoorde vandaag, net onderweg hier naartoe hoorde ik een liedje, What goes up must come down. Maar volgens mij is het andersom. Wat naar beneden gaat, moet ook weer naar boven. De Heer kwam namelijk van boven en zou dus ook naar de hemel wederkeren. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Het is ook in het Oude Testament te vinden. Ik noemde Psalm 68 nu, vers 19. Ik had het kunnen zeggen, Psalm 2. Hè? Waar God zegt, ik heb mijn zoon gesteld. En die zegt tot hem, zit aan mijn rechterhand. Eis van mij en ik zal u geven. Dus Psalm 2 en Psalm 110 naast elkaar. Maar niettemin, er staat het toch maar wel. Eerst nedergedaald vanuit de hemel naar de aarde, daarna ook opgevaren ten hemel. Je moet een beetje zoeken in het Oude Testament, er zijn wel meer plaatsen trouwens, hoor, minder bekende. Maar je moet het zoeken en de discipelen konden geacht worden dat te weten op een of andere wijze. En dat is ook niks bijzonders, want de hele prediking van de Heer Jezus was niet anders dan dit. Namelijk een verwijzen naar de oud-testamentische uitspraken, de directe, expliciete uitspraken over de Messias. Daarom zei hij nooit, ik ben de Messias, ik ben de Christus, hij zei het nooit. Oh, één of twee keer, maar dat is bij hoge uitzondering en dan nog is maar de vraag of hij het echt zo zei. Maar ik ga er daar niet over discussiëren, bedoel ik. Maar in het algemeen, hij zei het nooit. Waarom niet? Omdat hij niet zichzelf predikte. Omdat hij niet van zichzelf getuigde. Ook Johannes de Evangelie, waar het allemaal staat. Maar hij getuigde van de schriften, van het Oude Testament. Daarin wordt gesproken over de Messias. Wie is de Messias, vroegen zijn tijdgenoten. Wiens zoon is hij? Hoe zit dat? Heb je nooit gelezen over de steen die de bouwlieden versmaad hebben is geworden tot hoofd des hoeks? Dat gaat over de Messias. Weet je wie dat is? Lees eens na. En dan komt er iemand en die vraagt, maar wat moet ik nou doen om het koninkrijk binnen te gaan? Dan zegt de Heer, nou lees nou eens in de wet, wat staat daar? Enzovoorts. Kortom, al wat er gebeurde in de dagen van Johannes de Doper en de Heer Jezus en de discipelen dus in die dagen, was een prediking van oud-testamentische waarheden, oud-testamentische profetieën, messiaanse profetieën dus, waarin gesproken wordt over de Messias. Als ze die zouden kennen, zouden zij in Jezus van Nazareth de Messias herkennen. En dan hoefden ze niet te vragen, bent u de Messias? Maar dan zouden ze tegen hem zeggen, u bent de Messias, want ik heb hier gelezen enzovoorts. Want geloof in de Heer Jezus Christus als de Messias is niet alleen maar geloof in Hem als mens of persoon of als zoon van God of hoe het maar heten mag, maar is geloof in het woord van God. Hij is namelijk niet de Messias als hij niet beantwoordt aan de beloften en beschrijvingen van die Messias in het Oude Testament. Dus de enige echte overtuiging dat Jezus is de Christus, komt niet van het aanschouwen van Jezus Christus, maar komt van het bestuderen van de schriften. En de vergelijking daarvan met de Heer Jezus, met Jezus van Nazareth. En dan komt men tot ontdekking dat hij de Messias is. En dat de Joden in het algemeen Jezus van Nazareth niet erkennen als de Messias, komt omdat zij het Oude Testament niet kennen. Nou, ze zijn niet de enige hoor, schrik me niet. Ze zijn niet de enige. Maar dat komt dat ze die profetieën niet kennen. Wat betekent dan dit? Zij zullen aanschouwen wie ze doorstoken hebben. Wat betekent dan dit dat het Oude Testament zegt, ze hebben mijn handen en voeten doorgraven? Nou, dat gaat toch over de gekruisigde? Dat kan toch niet missen? En ik noem maar even een paar heel eenvoudige en heel duidelijke schriftplaatsen. Maar ze zijn de talloze natuurlijk. Kortom, geloof in de Heer Jezus als de beloofde Messias kan alleen het resultaat zijn van geloof in die beloften. Maar als men die niet kent, dan kan men nooit Jezus van Nazareth herkennen als de Messias. En daar gaat het om. Als dus de Heer zegt, gij weet waar ik heen ga en de weg weet gij, dan zegt de Heer dus verder, je kunt het weten uit de schriften. En deze uitspraak staat niet op zichzelf hier in Johannes 14, want het is een uitspraak die de Heer in wezen al gedaan had aan Nicodemus in Johannes 3, toen hij zei, wij getuigen wat wij weten en wij spreken wat wij gezien hebben. Waar had hij dat dan gezien? Hoe wist hij dat? Uit de schriften, uiteraard. Het volgende hoofdstuk, met twee hoofdstukken verder, hoofdstuk 5. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En pas als je die schriften kent, zul je tot mij komen. Nou, hij zei, gij onderzoekt de schriften en deze zijn het die van mij getuigen, maar gij wilt tot mij niet komen. En omdat ze niet tot hem wilden komen, verdraaiden zij vervolgens de schriften. En zo is het ook altijd gebleven. Omdat men niet wil komen tot de Heer Jezus Christus, verdraait men de schriften. Wie zei dat ook laatst? Dat was Johann Sebastian, weet je ook weer? Dat was op de televisie gisteren, Johann Sebastian. Maasbach, nou weet ik het weer. Ja, Maas. Oh, goed. Ja, goed. Heb je niet gezien? Ik ook niet. Dat meen je toch niet echt? Nee, echt niet. Maar daarom hoor ik het wel achteraf. Er had wel iemand iets gezien heeft en mij verteld. Hè? Maar zo gaat dat is inderdaad juist. Ja, men kent de schriften niet, men wil ze niet kennen. Want als men ze wel kent, moet men komen tot de Heere Jezus. En dat wil men niet. Men wil wel dat de Heer tot hen komt, maar zelf wil men niet tot de Heer gaan.
Hm? Ik meen dat het karabijn Soetendorp was. Waar ze een keer voor de tv zijn. Ook over de zoon. Ja, maar dat is Israël. Want er zei in het Oude Testament in Exodus staat. Laat mijn zoon, mijn eerstgeborene, trekken.
Ja. Ja, ja. Ja, het is, staat er ook wel. Het is ook zo, maar het punt is dat de Oud-Testamentische profetieën sprekend over Israël, tegelijkertijd spreken over de Heer Jezus. Want Israël bestaat alleen in hem en door hem. Hij is Israël. Hij is immers de koning van Israël. Hij is dus Israël. En vandaar dat dezelfde uitspraken gedaan worden over zowel de Messias als over Israël. Dat is ook niks moeilijks, dat kun je gewoon aantonen hoor. Er zijn uitspraken genoeg over de zoon, weet het ook weer, over de zoon en over de knecht des Heren, die niet volledig kunnen toegepast worden op Israël en die zonder meer slechts van toepassing zijn op de Messias. Maar het zijn inderdaad dingen die door elkaar lopen en men wil dat niet erkennen en dus wordt het gesplitst en zegt nee, het gaat niet over de Messias, het gaat over ons. Dat zeggen ze dan, hè? Het gaat niet over de Christus, over de Messias, maar het gaat over ons. Nou ja, en hoeveel christenen wou je hebben die er precies hetzelfde omspringen met de Bijbel? Zullen we een mooi voorbeeld geven? Een heel mooie, een heel voor de hand liggende. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Al ging ik ook door een dal, een schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad. Gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De vraag is nou even niet wie is die herder. De vraag is, wie is dat schaap? De Heer is mijn herder. Wie is mij? Bent u dat? Echt? Dat geloof ik er zelf niet. Was het maar zo, maar het is niet zo. Lees het dan nog maar eens een keer goed. Hè? Nee, dat gaat over de Heer Jezus zelf. Jezus, de mens, Jezus van Nazareth. Is de enige op wie het echt van toepassing is. Daarna kun je er een boel mee omdoen en zeggen van ja, dat hoort bij iedereen zo te zijn. En zo zou het moeten zijn. Ja, dat kan wel wezen, maar bij hem was het zo. En een nog mooier hebben we het vroeger al eens over gehad. Hè, broeder van Akker. Wie is de mens? Psalm 8. Wie is de mens? En het antwoord is... Christus. Ja, wie is de mens dat gij zijn en gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Enzovoorts. Je hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, maar met eer en heerlijkheid heb je hem gekroond. Wie is die mens? He? Dat bent u niet, dat ben ik niet. Dat is de Heer Jezus. Dat is de beloofde Messias. Daar ga je weer, hè? Je kunt wel zeggen, dat ben ik, want mens, dat ben ik toch? Ja, nee. U bent wel mens, maar niet die ene die daar bedoeld wordt. Er zijn er meer dan u. Alleen, hè? En zo is het nou maar net. Men moet dus leren dat al die schriften spreken over... De Messias. Zal we moeten erkennen dat hij de inhoud is van de schriften. Getuigenis van Jezus is de geest der profetie, zegt Johannes. In openbaring overigens, openbaring van Johannes, maar dus ook Johannes. De schriften getuigen dus van, of de profeten getuigen van Jezus. Daar gaat het om. En tot die erkenning zou men moeten komen. Kent men die schriften, dan kent men de Heer Jezus ook. Dan weet men ook waar hij vandaan kwam. En dan weet men ook waar hij heen zou gaan. En dan weet men ook hoe hij er komt. En dus zegt de Heer, waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. En Thomas zei niet, dat zoeken we op. Maar hij zei, wij weten het niet. Hij gaf het meteen op. Jammer, hij gaf het meteen op. Dat kunnen wij niet weten. Het zal ons niet die naam als geopenbaard worden. Moeten we maar aan de Heer overlaten. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. He? En wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dus dat is bij God. En zo, dat weten wij ook niet. Nou, die smoesjes die kennen we langzamerhand wel. Nee, waar het om gaat is dat we dat wel weten en dat God het ons geopenbaard heeft. En de bedoeling is dat we de moeite nemen om te onderzoeken datgene wat hij, die wij zo lief hebben, ons heeft geopenbaard en ons geschreven heeft. Je kunt niet zeggen, ik heb God lief en daarna zijn brieven, zijn post niet doornemen. Als je dus die post niet doorneemt, heb je hem niet lief, dat kan ik zo zeggen.
Maar er komt ook een tekst tegen dat de Heer zegt, ik ben de goede en dat ik ver mijn leven voor de schapen.
Dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar het eerste schaap was hij zelf. Kijk, nee, het punt is natuurlijk dat ik heb ook uitdrukkelijk gezegd, die mij, dat schaap, heb ik niet gezegd, dat is de Heer. Ik heb gezegd, dat is Jezus. Of de Heere Jezus. Dus de Heer als mens. In afhankelijkheid van zijn hemelse vader, of hoe het dan maar heten mag, want het is altijd een beetje moeilijk om het zo uit te leggen. Maar het zijn woorden die komen uit de mond van de Heer Jezus, die ons in alle dingen gelijk geworden is, die vlees en bloed heeft aangenomen zoals ook wij, en die met dezelfde gevoelens rondliep als wij, dat is een van de belangrijkste dingen natuurlijk, en met dezelfde vrezen en beven, zal ik maar zeggen, als elk mens door het leven gaat. Nou ja, wees maar eerlijk, hè. Van wat moet er van terechtkomen. Stappen in het duister ondernemen, want je weet niet wat de toekomst brengt. En dus wat de toekomst brengt, mogen mij geleid des Heere hand. Maar dat is ook de uitspraak eigenlijk van de Heer Jezus zelf. Die zich vernederd had, die zich ontledigd had, die mens was geworden, net als wij. En die dus in die situatie geen herder was, maar schaap. In die situatie. Ja, we naderen nou een moeilijk onderwerp. Dat ben ik me wel bewust. Maar toch is het zo dat deze uitspraken, met name in de psalmen, in de eerste plaats spreken. Niet over de mens, niet over David. Er staat er trouwens ook bij dat het zo niet is, dat het niet over David gaat. Maar dat het gaat over Jezus van Nazareth, de zoon van David, in wiens mond deze woorden gelegd worden. Omdat ze de uitdrukking zijn van zijn gedachten en zijn gevoelens. En van zijn geloof, vooral ook. Hè? Nou goed. Terug naar Johannes 14, vers 5. Thomas zegt, en gelukkig dat hij het zegt, want dan krijgen we tenminste een antwoord. Waarvoor vriendelijk dank, Thomas. Hij zegt, heren, wij weten niet waar gij heen gaat. En als we niet weten waar u heen gaat, dan weten we ook de weg niet, uiteraard. Dan kun je de weg niet vragen, hè. Als je niet weet waar je naartoe moet, kun je de weg niet vragen. Als je niet weet waar je naartoe moet, kun je ook niet in een goede trein stappen. Maar daar hadden we het reeds over. Dus het zijn twee vragen, maar het is er eigenlijk één. Eigenlijk, waarin gaat hij? En eventueel, hoe gaat gij? Nou goed, de Heer zegt dan, geeft ook een vlot antwoord, net zo kort als dat Thomas de vraag stelde. De Heer zegt, ik ben de levende ware weg. Want dat staat er eigenlijk. Een mooi voorbeeld, bekend voorbeeld ook trouwens van Hendiatris. Dat wil zeggen, drie woorden worden gebruikt. Terwijl maar één ding bedoeld is, namelijk het eerste woord, dat is bedoeld. En de twee andere woorden geven daar commentaar op, die leggen het uit. En dus moet je lezen, niet de weg, de waarheid en het leven, dan moet je lezen, want dat staat er. Maar het betekent, van achter naar voren, de levende ware weg. Hij is de weg, maar een levende weg en de ware weg, de enige juiste weg, er is ook geen andere. En dat hij de weg is, dat is hij omdat hij het leven is. Want een ieder die dat leven, opstandingsleven ontvangt, komt waar hij is. Dat is de gedachte. Waarbij trouwens nog opgemerkt wordt dat het begrip waarheid, maar dat is voor sommigen waarschijnlijk wat te moeilijk, dat het begrip waarheid ook uitdrukkelijk in het Johannesevangelie staat voor genade. Voor een nieuw verbond namelijk. Want de gedachte is, de wet is door Mozes gegeven, dat is Johannes 1, hè. De wet is door Mozes gegeven. Niemand commentaar, niemand die even gauw zegt, maar het was toch de Heer die de wet gaf. Ja. God, nee, nou dat is mooi dat we dat commentaar niet krijgen, daar hoef ik er niks over te zeggen. Er staat dus, de wet is door Mozes gegeven. Dat zegt de Heer ook trouwens, hoor. Die zegt, dat is de wet van Mozes. Mozes heeft gezegd, de wet is door Mozes gegeven, genade, dat is tegenovergestelde van wet, is door Jezus Christus geworden. Maar er staat niet genade, er staat genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat betekent ware genade, maar tegelijkertijd betekent dat de wet leugen met zich meebrengt en dat genade waarheid met zich meebrengt. Als het toch genade is, kun je permitteren om de waarheid te spreken. Maar ben je onder de wet, dan kun je niet permitteren de waarheid te spreken, want dan word je veroordeeld. Dus wet en leugen gaan hand in hand. Vandaar dat in de Bijbel iedereen die onder de wet leeft, uitgemaakt wordt voor een huichelaar. Dat is een leugenaar. Dus niet alleen zelfs iemand die de leugen spreekt, want dan is hij gewoon leugenaar. Maar ook iemand die de leugen doet, wiens hele leven een leugen is. Dat is een huichelaar. Iemand die beter weet, maar niet wil. Of niet kan, of niet durft, maar in ieder geval, dat is een huichelaar. Wet en leugen gaan dus hand in hand, genade en waarheid ook. En de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Het begrip waarheid staat er inderdaad voor alle dingen van het nieuwe verbond. Als er dus staat, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dat slaat leven op opstandingsleven van Christus, het leven van het nieuwe verbond. Waarheid is ook een van de termen van het nieuwe verbond. En de weg slaat ook op het nieuwe verbond, want dat is waar vanuit het Oude Testament steeds over gesproken wordt. Namelijk de Messias zal komen, het koninkrijk zal komen, hoe dan ook. Maar de vraag is hoe, langs welke weg. En in Handelingen zien we dan ook dat daar de gelovigen beschouwd worden als leden van de weg. Leden van een of andere secte, die heet de weg. Ze zijn van de weg. Anderen zijn van het houtje, heb ik wel eens gehoord. Weer anderen zijn niet zo. Maar de gelovigen zijn van de weg. Maar het is een eretitel, want die weg is Christus. En die weg leidt tot op heden slechts naar boven. En de ware levende weg is de weg van de opstanding van Christus. Het is de weg die hij ging. En daarmee, omdat hij daarmee die weg geopend heeft, is hij die weg. En later in Hebreeën 10 wordt het dan ook gezegd. Hè? Er staat, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade en zo, op een verse, dat is een nieuwe, en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft, en die leidt tot achter het voorhangsel, dat is typologie natuurlijk, maar tot in het heilige der heiligen, in de hemel zelf is dan de gedachte. En die verse, levende weg, is dezelfde als de levende, ware weg, hier uit Johannes 14, vers 6, en dat betekent dat het inderdaad een weg is die omhoog voert. Een weg namelijk niet zozeer horizontaal naar het toekomende koninkrijk, maar een weg verticaal naar de hemel zelf met daar een eindbestemming. En daarover hebben wij het weer verder na de pauze. Ik wil u graag nog even meenemen naar een ander schriftgedeelte. Om dat even te passen naast Johannes 14, dat kan mooi even vanavond. En dat is een gedeelte uit 1 Thessalonicense 4, overbekend denk ik wel eens. 1 Thessalonicense 4. Een brief geschreven met als strekking dat de gelovigen zouden leven heilig, dat wil zeggen aan de Heer gewijd en gericht op de geestelijke dingen. Maar het bijzondere is dan dat we moeten beseffen dat de gelovigen oorspronkelijk, dat wil zeggen in de dagen van Handelingen aanvankelijk enzovoorts, inderdaad allemaal de verwachting hadden, en min of meer terecht natuurlijk de verwachting hadden, dat de Heer Jezus binnen afzienbare tijd zou terugkomen op grond van de bekering van Israël en dan zijn koninkrijk op aarde zou openbaren. Dat is de normale gedachte uit het Oude Testament ook, want ik zei al, wij kunnen in het Oude Testament echt profetieën genoeg vinden. Je hebt er maar twee nodig uiteindelijk. Hè? Maar je kunt er genoeg vinden waarin gesproken wordt over de hemelvaart van de beloofde Messias. En daarna zou de vraag moeten zijn, maar hoe komt hij dan toch tot een oprichting van een koninkrijk hier op aarde? En het antwoord is, dat van Handelingen 3, daar is het antwoord. Daar staat, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Met andere woorden, hij zal ten hemel varen. En in die tijd dat hij ten hemel gevaren is, dat hij dus in de hemel is, zou het evangelie gepredikt worden. Eerst aan Israël, niet aan de heidenen, maar aan Israël. En als Israël dan tot bekering zou komen, zouden ze hem aanroepen en dan zou de Heer verschijnen om zijn koninkrijk op te richten En voor de getrouwen onder ons, zal ik dan maar even zeggen, dat is niet zo moeilijk. Want per slotverrekening was het zo dat in de dagen van het lijden en sterven van de Heer Jezus, ik bedoel in de dagen van zijn kruisiging, was zojuist de 69ste week van Daniël afgelopen. Want wekkers en klokken lopen af, dat weet u, hè. 69 weken waren afgelopen op de dag van de zogeheten intocht in Jeruzalem. 5 dagen later werd de Heer gekruist. Maar dat betekent dat vanaf die tijd officieel, volgens Daniël, nog maar 7 jaar... eenmaal 7 jaar namelijk, 1 week van 7 jaren... nog maar 7 jaar te gaan waren, tot aan de bekering van Israël en de wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hadden. Zodat de gedachte zou kunnen zijn, nou, na 7 jaar komt de Heer weer. Maar zo zeker was dat niet, omdat namelijk uit Daniël 9 toch niet zeker is of die 70ste week, die laatste 7 jaar, wel meteen zouden beginnen na de 69ste. Ideetje, ja. Maar zo was het. Dat was niet zeker. Dat stond er namelijk niet. En je zou zelfs, als je wilt, kun je lezen dat het anders zou zijn. Kortom, het werd in het midden gelaten, zodat het simpele doortellen van jaren ook geen zin had. Men wist het eenvoudig niet. Het zou achteraf pas blijken of de jaren doorgeteld waren of niet. Nou, achteraf is gebleken dat de jaren niet hebben doorgeteld. En er blijkt hieruit dat Israël niet tot bekering gekomen is. Wel, enigen uit Israël, enigen hebben hem aangenomen, maar de zijnen in het algemeen hebben dat niet gedaan. Israël kwam niet tot bekering, Israël heeft niet de naam des Heren aangeroepen. Hij is dus ook tot op heden niet wedergekomen en de dag waarop zijn voeten zouden staan op de Olijfberg, volgens Zacharië 14, moet nog steeds komen. Sterker nog, de 70ste week is niet alleen nog steeds niet voorbij. Het is alsnog sterker, maar daar hebben we het een andere keer wel weer over. Hij is zelfs nog niet begonnen. Wij leven nog steeds in het gat tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Maar goed, in de dagen van Handelingen was dat niet bekend, werd ook in ieder geval niet gepredikt. En dat betekent dan dat de verwachting van de gelovigen zou geweest moeten zijn de spoedige wederkomst van Christus op grond van de bekering van Israël en daarmee het aanbreken van het Messiaanse Rijk, het Rijk van Christus op aarde. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat de gelovigen dus in principe een aardse toekomstverwachting hadden. Gewoon net zo aards als de toekomstverwachting van Abraham, Isaac en Jacob en hoe ze maar geheten hebben. De verwachting namelijk van een koninkrijk hier beneden op aarde. Die verwachting was er dus niet alleen bij de discipelen in de dagen voor de dood van de Heer Jezus, maar ook na zijn opstanding. Totdat Paulus verscheen, die bijvoorbeeld in Thessalonicense, want we hebben het nou alleen even over Thessalonicense, die bijvoorbeeld in Thessalonicense zegt tot de gelovigen dat het de bedoeling is dat zij geheiligd worden in hun levenswandel, gericht zijn op de Heer, leven in afhankelijkheid van de Heer en leven in de geestelijke dingen, tot heiligmaking, want zo heet dat dan. En ik ga het niet verder uitleggen nu, want het is mijn onderwerp niet. Maar dat staat er nou eenmaal, hoofdstuk 1, 2, 3, 4, vers 3, 4 vers 3, want dit is de wil van God, uw heiligmaking. De heiligmaking van de gelovigen uiteraard heeft te maken met de verandering van hun levenswandel en vooral de verandering van hun denken. Hè? Nou, en dan staat erbij wat het is, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat in ieder van u, vers 4, weten zijn vat, dat is zijn lichaam dus, zijn vat, te bezitten in heiligmaking en eer. Dat is dat vat wat gevuld zou moeten worden met het woord Gods. En eerlijk gezegd, het vullen van dat vat met het woord Gods, dat is heiligmaking. Dat bedoel ik niet je hoofd ermee vullen hoor. Het hoort er wel bij, maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat het hele lichaam gevuld wordt. U weet toch, al het eten wat u tot u neemt, stopt u in uw hoofd. Meer speciaal onder uw neus. Wat soms onverstandig is. Nee, want met je neus kun je ruiken. En, nou goed, laat maar zitten. Maar stopt u in uw hoofd, maar het is niet de bedoeling dat het in het hoofd blijft. Maar het is de bedoeling dat het naar beneden terechtkomt. In het ingewand heet dat. Wij verstaan daar gewoonlijk onder de darmen, het spijsverteringsstelsel. Het kan wel zijn, maar in de Bijbel heet ingewand ook het hart en zo. Dat heet ook ingewand. Het inwendige mens namelijk. Het inwendige. Het ingewende. Nou goed. Maar alles wat via de oren ingaat, in plaats van via de mond, Dat moet ook niet in het hoofd blijven, hier in het koppie, maar moet ook een halve meter zakken. Want dat is de uitdrukking ervoor. Zo heet dat hoor. Een vaste uitdrukking. Moet een halve meter zakken, namelijk hier naar het hart. Bij sommigen nog minder, met een halve meter. Hè? Dat zeg ik voor de basketballers. Ja, inderdaad. Nou goed. Maar dat moet in ieder geval zakken naar het hart. Het inwendige, de ingewanden, de inwendige mens moet gevuld worden met het woord van God. Dat is heiligmaking. Dat is ook de reden waarom het woord vat hier staat. Hè? Dus, dit is de wil van God, uw heiligmaking, vers 3. Dat een ieder van u weet zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Het zou moeten gevuld worden met eervolle dingen. En meer speciaal, uiteraard, met het woord van God. En daarmee met de geest van God. Het woord van Christus, zegt Paulus in Colossense, wonen rijkelijk in u. Dat is waar een mens mee gevuld moet worden. Niet met woord van mensen, maar met woord van God. En daarmee niet met menselijke geest en denken, want dat is geest, maar met de geest Gods. De Heilige Geest. En hoe meer men met het woord van God, het heilig woord van God gevuld is, hoe meer men dus gevuld is met de Heilige Geest. En hoe meer men met het heilige gevuld is, hoe meer men geheiligd is. Dat is namelijk heiligmaking. Het vullen van het vat is dus heiligmaking. Nou, daar gaan we zo over na. Dan gaan we verder. Vers 7. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Daar gaat het om. En sprekend over deze dingen, over praktische zaken in het leven van de gelovige, over zijn heden, zou hij natuurlijk ook moeten spreken over het eindresultaat. Over waar het allemaal toe leidt. Waar het naartoe moet. En dat doet hij dan ook in vers 13. Want daar staat toch, broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn. Waarbij de gedachte is dat sinds de opstanding van Christus nou al zoveel jaren gepasseerd zijn, en dat zoveel gelovigen al ontslapen zijn, zodat te vrezen valt dat straks als de Heer weer komt, alle gelovigen uit de dagen van Handelingen inmiddels al gestorven zijn. En wat komt er dan terecht van die verwachting van een koninkrijk hier op aarde? Als degene aan wie het gepredikt werd zo uitdrukkelijk, en dus degene die het ook geloofden, er niet eens ingaan omdat ze voor die tijd zijn overleden. Jawel, want het koninkrijk wat zou komen is zo'n concreet koninkrijk. Dat is niet na de jongste dag, dat is bij de wederkomst van Christus. Niet na de jongste dag, maar verder voor. Dat betekent, het is zo'n concreet koninkrijk dat men inderdaad gewoon op aarde zou moeten leven om er binnen te gaan. En als men voor die tijd is overleden, wel jammer, maar helaas. Johannes de Doper was een groot profeet. Maar de minste in het koninkrijk is meerder dan hij, zodat je maar weer ziet dat hij niet lang genoeg geleefd heeft om het koninkrijk binnen te gaan. Bij wijze van voorbeeld. Maar zo gaat het nog steeds. Want de gelovigen overleden, wat een bijzonder onvriendelijke gewoonte is, maar niettemin gebeurt. Hè? Ze worden door de dood verhinderd te blijven. Nee, dat is tenminste een Bijbelse term dan. Hè? Dat geldt niet alleen voor de hoge priester, maar voor alle mensen. Ze worden door de dood verhinderd te blijven. En helaas gaan ze het koninkrijk niet binnen. En van de gelovigen staat dus, deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Hebreeën 11. En nou gebeurde dat in de dagen van Handelingen van de apostelen ook al. En dan willen die gelovigen in Thessalonica bijvoorbeeld willen wel weten van, hoe gaat het nou eigenlijk? Wat moeten we daar nou mee? Wat komt er nou van terecht van al die prediking en die belofte? En is het antwoord, ik wil niet dat gij bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Wij als gelovigen hebben dus wel hoop en hoop is heus hetzelfde als toekomstverwachting. Dat is gewoon een woord uit de Statenvertaling. Je moet gewoon weten wat het betekent. Hoop is toekomstverwachting, een zekere verwachting. Niet van ik hoop dat de trein nog eens komt. Nee, je weet dat die komt en daar sta je op te wachten. Dat is hoop. Het is heel zeker dat die komt. Wat een oneerbiedig voorbeeld is misschien. Maar ik bedoel gewoon de Heer en zijn koninkrijk. Het is zeker dat hij komt, daar wachten wij op. Dat is onze hoop. Nou. En dan staat er. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. En dan voel je de bui al hangen natuurlijk. Want als Jezus gestorven is en opgestaan, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk ook wel gebeuren met degene die in hem geloven en die gestorven zijn. Dat wil zeggen, die zullen dan ook wel opstaan. En zo is het ook. Want Jezus is het voorbeeld voor alle gelovige mensen. Ik zeg met opzet het woord mensen erbij. Jezus is het voorbeeld voor alle gelovige mensen. Hij stierf en stond op. Dus de gelovigen zullen wellicht sterven, omdat ze door de dood verhinderd worden te blijven, maar ze zullen opstaan, dat staat er ook. Er staat namelijk, alzo, op diezelfde manier, naar ditzelfde voorbeeld, alzo, zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Dat weder mag je ook vergeten, hè? Dat is dat schuin gedrukt, gewoon weer doorstrepen, daar heb je allemaal niks aan. Dus alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Met andere woorden, wat met Jezus gebeurd is, zal ook gebeuren met degene die als gelovigen ontslapen zijn. Want de gelovige Jezus ontsliep, dat wil zeggen stierf, maar hij is opgestaan, wel zo zullen ook de gelovigen met Jezus opstaan. En dan komt de toelichting, hoe dat dan gebeurt en wanneer het dan gebeurt, in welke samenhang, want er staat er. Want vers 15, dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, zouden naar de verwachting van de Thessalonicenzen en naar de verwachting van de Joden in het algemeen het koninkrijk hier op aarde beërven. Want als de Heer weer zou komen, in zijn toekomst, dat is dus in de praktijk zijn wederkomst, hè, dan zou hij immers dat koninkrijk oprichten. Nou, wij die dat beleven, omdat we lang genoeg leven en de dood ons niet verhinderd heeft te blijven, wij die zo lang leven, zullen dan dus, is de gedachte, hier op aarde dat koninkrijk binnengaan. Niet omdat wij naar het koninkrijk gaan, maar omdat het koninkrijk naar ons komt. Dat bidt men dan ook, hè? Uw koninkrijk komen. Naar hier. En wij zijn hier, dus we willen dat het koninkrijk hier komt. Dat is niet onze gedachte, dat is de gedachte van de Thessalonicenzen en van de eerste christenen. Zodat de gedachte is dat die gelovigen zouden voorkomen degene die ontslapen zijn. Dat wil zeggen, ze waren bevoordeeld. Want die gestorven zijn, gaan er dan niet in. En die levend overblijven wel. Wat een beetje vervelend is. Want ze hadden allebei geloofd in dezelfde dingen. En op grond van hun geloof zouden ze het koninkrijk binnengaan. Maar ja, de een was zwak, ziek en misselijk en overleed wat vroeg. Ja. En dat lag niet aan zijn geloof uiteraard, dat zie je nou maar weer. Het lag niet aan zijn geloof of een gebrek aan geloof. Maar hij stierf en gaat het koninkrijk niet binnen. Dat is niet eerlijk. Wat moeten we daar nou mee? Nou, zegt Paulus, dat maakt niet uit. Ze zullen opstaan, want wij die levend overblijven zullen niet voorkomen. Degene die ontslapen zijn, want degene die ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. Dat staat in vers 16, hè? Vers 16 zegt, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel, met de bezuin Gods, nederdalen van de hemel. Want de Heer zei immers in Johannes 14, zo kom ik weder. En hier staat, de Heer zelf zal nederdalen van de hemel. En dan stond er in Johannes 14, en zal u tot mij nemen, naar omhoog. En dat staat hier ook, want er staat dan, de Heer zelf zal nederdalen, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Wordt even langzaam verteld, hè. Ze zullen eerst opstaan. Allemaal opgestaan. Dan zijn ze weer waar ze waren. Namelijk op aarde. Zo van, nou zouden degene die gestorven zijn, die weer leven, zouden samen met degene die levend overgebleven zijn, gelijk, dezelfde tijd, allemaal tegelijk het koninkrijk binnengaan. Want degene die levend overgebleven waren, zouden niet voorkomen, degene die ontslapen zijn. Dus degene die ontslapen zijn, staan eerst op, dan leven ze weer, en samen met de levende gelovigen, die helemaal niet gestorven waren, zullen ze dan samen het koninkrijk kunnen binnengaan. Maar nou komt de grote draai aan het verhaal. Want tot zover is de mooie uitleg, hè, duidelijk. Koninkrijk zou op aarde komen, waren sommigen helaas overleden, nou, dan staan ze weer op. Kunnen ze alsnog naar binnen, allemaal gelijk, want de gemeente is per slotverrekening een eenheid. Allemaal tegelijk dus. Nee, niet één voor één. Allemaal tegelijk. Maar wat staat er dan? Er staat die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen het koninkrijk binnengaan. Jawel, maar niet op aarde. En dat is dus de draai die eraan gegeven wordt nu. Omdat de toekomstverwachting van de gelovigen weliswaar toen een aardse was, maar hen wordt nu geopenbaard dat de verwachting van het koninkrijk weliswaar correct is, maar dat het niet correct is dat men op aarde het koninkrijk zou binnengaan. Men zou namelijk een hemels koninkrijk binnengaan. Beter nog, men zou het hemelse deel, het hemelse aspect van het koninkrijk binnengaan. Want het koninkrijk zou niet alleen zijn op aarde, maar eerst in de hemel. Want aan het hemelse deel zouden de gelovigen van onze bedeling deel krijgen. En er staat dus, die gestorven zijn zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo, let op alzo, alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Niet op aarde, maar anders, alzo, op deze manier. Namelijk, de Heer tegemoet in de lucht. Dat wil zeggen, moet eens opletten, er staat in vers 14. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo, puntje, 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 puntje. Dat wil zeggen dat de dood en opstanding van de Heer Jezus het voorbeeld is. Nou, hij stierf. Oké, daar waren we, dat is duidelijk. En dan, want daar gaat het nou over. Nou, van de Heer wordt niet alleen gezegd dat hij opstond, zodat alzo ook de gelovigen zullen opstaan. Maar van de Heer wordt ook gezegd dat hij op de wolk ten hemel voert. Dat wil zeggen, hij voert ten hemel en een wolk onttrok hem aan het gezicht. Was hij boven de wolk? Of op de wolk, dat is hetzelfde, dat is gewoon erboven. En wat staat hier dus? Er staat hier in vers 14 eerst, alzo zullen ook degenen die gestorven zijn opgewekt worden. Ik zeg het maar met korter, samenvattend. Hè? Maar in vers 17 staat, en alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Dus dat is tweemaal alzo. Want zoals de Heer gestorven is en opgestaan, alzo zullen ook de gelovigen opstaan, maar ze zullen ook alzo ten hemel varen. In de toekomst. Zodat hier gezegd wordt dat de toekomst van de gelovigen van onze bedeling, net als die van Christus zelf, in de eerste plaats in de hemel is. En dat is de strekking van alzo. Waarna nog een afsluiting volgt van dit gedeelte, waar staat, zo dan, let op zo dan vertroost elkander met deze woorden. Welke woorden? Deze woorden. Hoe dan? Zo dan. Dat wil zeggen, die woorden wijzen allemaal terug op wat vooraf ging. Namelijk, de troost die de gelovigen hebben en waarmee ze elkaar vertroosten, is niet alleen dat degenen die ontslapen zijn ook inderdaad zullen opstaan en het koninkrijk binnengaan, maar zelfs dat degenen die ontslapen zijn, zowel als degenen die levend overblijven, tezamen de Heer tegemoet zullen gaan, niet op aarde of in Jeruzalem, maar in de hemel zelf, omdat de toekomstbestemming, de toekomstige bestemming van de gemeente ligt in de hemel.
Ik ben de broeder Jacob aan het geld voor een keer zei.
Die ken ik. Ja.
Dat, hij zei eigenlijk was het zo, de engel ging bij de discipelen weg. En toen zei de engel, de Heer zal als zo wederkomen, gelijk hij hem naar de hemel hebt zien varen. Toen dachten de discipelen zoiets als, daar kunnen we wel op wachten.
Ja. Ja,
dat, Paulus met een hele andere.
Ja, dat is ook zo. De discipelen moeten dat gedacht hebben. De Heer voert een hemel. Toen waren er twee mannen, wat op zich al, maar daar hebben we het wel eens over gehad, hè, wat op zich al interessant is. Twee mannen in witte klederen. Die zeiden, deze Jezus zal al zo wederkomen. Maar de Heer zelf had tegen zijn discipelen gezegd, blijf in Jeruzalem. Wachten. Maar blijft gij in Jeruzalem. Gij zult mijn getuige zijn, maar blijf in Jeruzalem. Wachten dus. Waarop? Wel, ze hebben ongetwijfeld gedacht op de wederkomst van Christus. Maar in plaats dat de Heer letterlijk zijn voeten zette op de Olijfberg in overeenstemming met de woorden van Zacharia 14, en dus ook in overeenstemming met de woorden van deze engelen, zal ik dat maar zeggen, verscheen de Heer niet op de Olijfberg. Maar hij kwam bij de discipelen niet zichtbaar, niet als de zienlijke, maar als de onzienlijke. Namelijk als onzienlijke en dus als geest. En daaruit is ontstaan de verwarring tussen de uitspraken over de wederkomst van Christus en de uitspraken over de uitstorting van de Heilige Geest. Ik ga er meestal niet al te diep op in, maar ik ben er straks ook op ingegaan in Johannes 14, waar de Heer in het begin van het hoofdstuk aankomt. Ik kom weder en zal u tot mij nemen, terwijl later staat, ik kom tot u. Weder, hebben de vertalers erbij gezet. Maar dat gaat niet over de wederkomst van Christus. Dat gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. En als je niet oplet, gooi je het door elkaar. En het komt vanwege de overeenkomst. De discipelen wachten op de wederkomst van Christus. En hij kwam ook, maar niet als de zienlijke. En zijn voeten stonden in ieder geval niet op de Olijfberg. Hij kwam in hun harten, in hun binnenste enzovoorts. En zo is het ook gebleven tot in onze dagen. En daar wordt het weer wat moeilijker van, het hele verhaal. Want mocht u nou gedacht hebben dat wij in de toekomst naar de hemel gaan, dan heb je daar goed gedacht. Dat is ook zo. Volkomen juist. Maar er zit nog een moeilijkheid aan vast. De moeilijkheid is namelijk deze, dat wij allang geacht worden in de hemel te zijn. Omdat weliswaar de hemel waarheen wij zullen gaan officieel hoger is dan de wereld waarin wij nu leven. Maar dat hoeft nog niet in meters uitgedrukt te worden. Uitgedrukt in de termen van onze schepping zijn dat meters. En als je dus zichtbaar ten hemel vaart, dan ga je omhoog. Net zo goed als dat je als je zichtbaar ter helle vaart, want dat bestaat ook nog, dan ga je naar beneden. Opent de aarde zich enzovoort. Maar het hoeft niet zichtbaar. Want als het onzichtbaar gebeurt, dan ben je gewoon weg. Floep. Weg. Waarom? Omdat die hemel niet zo hoog is, want het is niet een kwestie van meters. Die hemel is hier. Alleen, het is die andere wereld, het is die onzienlijke wereld. Wij zijn in twee werelden tegelijk. Wij niet alleen trouwens, iedereen eigenlijk, in zekere zin. Maar het punt is dat die hemel waarin de Heer is, die hemel breidt zich echt uit tot op de aarde aan toe. Als je de ingang wil hebben, want de ingang is hier niet, die is daar helemaal boven. Dan moet je hem aanwijzen. Dan moet je naartoe om erin te gaan. En als de gemeente wordt opgenomen tot in de derde hemel, dan is het inderdaad een opname. En als het zichtbaar gebeurt, gaat men ook inderdaad naar boven. En wat we zullen zien bij die gelegenheid is dat ook. Naar boven gaan. Maar het neemt niet weg dat die ingang misschien dan daar is, maar die hemel zelf breidt zich weer uit tot hier. Ik weet niet hoe ik het beter moet uitleggen. Je zou moeten zeggen, het is de achterkant van de spiegel. Maar dan kom ik in de sfeer van de sprookjes en de mythologie en dat soort dingen meer. Want u weet, ik ken het nooit gehoord. Altijd van die verhalen van dat je in de spiegel kunt stappen. Dat kan natuurlijk niet, maar bij wijze van spreken. En dan ben je in die andere wereld.
In de kast. Daar is het zelf van.
Oh, in de kast, ja. Ja, nou zoiets is het. Die wereld, die hemel is namelijk niet zo ver weg. Die is hier vlakbij. Die is hier in ons. En niet alleen naast ons, want ik doe het net alsof het aan de andere kant van de spiegel is. Maar zelfs zover is het niet. Die hemel is ook in ons. Ik stel altijd de vraag, hè, waar is de Heer nu?
In de hemel en in ons.
Er zijn altijd twee antwoorden dus. Hij is in de hemel, aan de rechterhand Gods, hoger kan niet. En tegelijkertijd staat er, is hij in ons. En als we dat goed onthouden hebben, dan komt naar de volgende vraag. Voordat er een toelichting komt, eerst de volgende vraag. En waar zijn wij?
In Christus en de Heer.
Ja, we zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel. En toch zijn we nog hier. Ik geloof dat het de aanhef van de Efezebrief is, als ik me goed herinner. Waar staat Efeze 1. Ja. De geadresseerden worden twee manieren geadresseerd. Er zijn twee adressen namelijk. Heel mooi. Er staat namelijk dat de brief geschreven is in vers 1. Aan de heiligen die te Efeze zijn. Maar je kunt ook adresseren met aan de gelovigen in Christus Jezus. Maar dan de vraag is, waar zijn ze nou? In Efeze of in Christus Jezus? En bedenk goed, Christus Jezus is niet in Efeze, maar in de hemel. Waar zijn die gelovigen nu, die heiligen? Wel in Efeze en in Christus Jezus. Naar de mens gesproken zijn ze in Efeze. Naar de uiterlijke, naar de zienlijke dingen. Maar naar de inwendige dingen, naar de geestelijke dingen zijn ze in Christus Jezus en die is in de hemel. Het aardige van die gedachte is natuurlijk dat de hemel der hemelen dus inderdaad niet zo hoog is, niet zo ver weg bedoel ik. Het mag dan zijn dat de Heer uitermate verhoogd gezeten is in de rechterhand Gods, maar hij is in het midden daar waar twee of drie in zijn naam samenkomen. Eén kan niet samenkomen, bedoel ik maar. Maar daar waar men samenkomt in zijn naam is de Heer in het midden. En waar men niet samenkomt is de Heer in de gelovigen. Maakt niet uit, hij is het dus sowieso. Het een doet aan het andere geen afbreuk. We moeten gewoon leren, wij moeten leren om ons die dingen voor te stellen. Zo is het nou eenmaal. Die hemel der hemelen breidt zich uit door de hele schepping. Vanuit het middelpunt van de wereld, de schepping, de kosmos, tot op de aardbodem. Daaronder is de hemel niet meer, maar daarboven wel. Nou, daar gaat het om. Dus, eigenlijk is het zo dat wij al in de hemel zijn. Maar wij zien het niet, wij missen de instrumenten, de zintuigen om die dingen waar te nemen. En daarom worden ze ons verteld. En bij de opname van de gemeente in de toekomst zullen wij zichtbaar ten hemel varen, demonstratief, net zoals de Heer Jezus zelf. Maar dat is maar ter wille van de show, ter wille van de demonstratie. Zodat iedereen kan zien, daar gaan we dan. Maar in feite is dat niet zo'n lange tocht, want die hemel der hemel is hier vlakbij. In ons. Andere vraag, waar is het koninkrijk? Ik heb gevraagd, waar is Christus? Ik heb gevraagd, waar zijn wij? Andere vraag had kunnen zijn, waar is het koninkrijk? De Heer zegt, nu is het koninkrijk niet van hier. Maar bij ongeveer dezelfde gelegenheid zei de Heer tot zijn discipelen, dit zei hij tot Pilatus, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Maar tegen zijn discipelen zei hij, het koninkrijk is in u. Dan is het toch hier. Ja, zeker ook wel. Maar het gaat erom dat het koninkrijk in de gelovigen is. En daarom niet hier is in de zin van in de wereld. Maar het is in de hemel. Maar wij zijn daar. Wij hebben daar burgerschap ontvangen. Dat wil zeggen, de hemel rekent met ons als burgers van de hemel. Hoewel wij een zichtbare gedaante hebben voor de wereld. En daarom eigenlijk van huis uit niet tot die hemel behoren. Zijn we door geloven, door wedergeboren, door de opstanding van Christus. Toch toegevoegd aan die hemelse dingen. Zodat niet alleen de wereld ons kent, gewoon onder onze namen waarmee we ingeschreven staan met de burgerlijke stand. Zichtbaar en wel, met bijzondere uiterlijke kenmerken en dat soort dingen. Eén scheel oog, weet u wel, al die dingen meer. Houd been, noem maar op. Heel concreet. Maar de hemel rekent ook met ons als gelovigen. En die ziet ons niet met een scheel oog en een houten been, maar die ziet ons volmaakt in Christus. Dus we horen bij twee werelden, wij leven op die grens van beide. We leven in beide tegelijk. Dat is dikwijls ook het, dat, nee, niet dikwijls, dat is de strijd van de gelovigen, eventueel. Hè? Maar zo zit het nou eenmaal, zo ver is het dus niet. En wat bij de opname van de gemeente gebeurt, is dat onze zichtbare gestalte uit deze wereld echt verdwijnt.